Absolutely.
Okay. Vader, dank u, Heer. Dank u wel voor uw woord. En we bidden, Heer, dat uw woord vrucht zal dragen in ons hart. En dat het zal vallen in goede grond, Vader. En dat het diep wortel zal schieten. Heer, dat het vrucht zal dragen. Niet per se wat wij er leuk vinden, maar Heer, de vrucht die u graag wil zien. En we zegenen Niel dat hij vrijmoedigheid zal hebben. Vrijheid om te spreken wat u op zijn hart heeft gelegd. In Jezus' naam. Dank u, Heer. Amen. Amen.
Thank you very much. Thank you. Hi, Christian.
Hey, Arnie.
Well, as an older pastor, let me say to you as a younger pastor.
Als een oude voorganger, laat me tegen jou zeggen, als jongere voorganger.
There's one book you've got to read.
Een boek die ik echt moet gaan lezen.
It's the Bible. Oh, gosh. Forgot that one, too. It's good to be back again. I was here last August. It's not hard to tell the timeline. Because your wife was pregnant when I was here last time. And so that would be about what, 7 months? Yeah. Well, congratulations. And yeah, there's only one thing better than having children.
Is alleen maar één ding beter dan kinderen te hebben.
Having grandchildren.
Kleinkinderen hebben.
You get all the fun and none of the responsibility.
Dan heb je al plezier, maar geen verantwoordelijkheid.
You know, years ago, my daughter wanted me to see the movie Father of the Bride.
Jaren geleden wilde mijn dochter dat ik de film Father of the Bride, Vader van de Bruid, zou zien.
Anybody see that movie years ago?
Wie van jullie heeft die film gezien?
A few.
Ik sta aan de film.
All I could think of was, this guy's an idiot.
Alles wat ik maar kon bedenken is, die kerel is idioot, zeg.
The reason she wanted me to see it was she was going to get married in 6 months.
En de reden waarom ze wilde dat ik de film zag, is omdat ze over 6 maanden zou gaan trouwen.
I think she didn't want me to act like him.
Ik denk dat ze wilde dat ik niet zoals hem zou zijn.
So, in June, I walked my little bride down the aisle.
Dus in juni heb ik mijn kleine bruid naar het altaar naar voren gebracht.
And I turned around and gave the message.
En ik draaide me om en ik gaf de boodschap.
And I totally fell apart.
En ik brak helemaal uit elkaar.
It was the most emotional experience of my life.
Het was de meest emotionele gebeurtenis in mijn hele leven.
We just kind of sit there and cried at each other.
En we zaten daar gewoon zitten huilen tegen elkaar.
Well, we lived pretty close to Palm Springs at that time in California.
Wij woonden redelijk dicht bij Palm Springs in Californië in die tijd.
And so that's where they spent their honeymoon.
En dat is ook waar ze een huwelijksreis hebben doorgebracht.
And after their first night, they woke up in the morning at 4:30.
En na hun eerste nacht werden ze 's ochtends om 4:30 wakker.
To the worst earthquake we had had in 40 years.
Met de ergste aardbeving die er in 40 jaar geweest is.
It was a 7.4 earthquake.
Was een 7.4 op de schaal van Richter aardbeving.
I got one of the first telephone calls that father ever got from his young bride.
En ik heb als een van de vroegste telefoontjes in een huwelijk van zijn jonge bruidsdochter een telefoontje gekregen.
She said, "Are you guys okay?"
Gaat het goed met jullie, vroeg ze.
When the second one hit about 8:00.
Toen de tweede aardbeving toesloeg om ongeveer 8:00.
Within about a half an hour.
Binnen ongeveer een half uur.
My house was filled with Andersons.
Was mijn huis gevuld met Andersons.
The reason was, after waiting all those years.
De reden was, na zoveel jaar wachten.
Heidi married Keith Anderson.
Trouwde Heidi met Keith Anderson. Oh, ha. Dus haar man heette ook al Anderson. Oké, ik snap.
She didn't have to change her last name.
Ze hoeft haar achternaam helemaal niet te veranderen.
Is God good or what?
Is God goed of niet?
So her whole story will be.
Dus haar hele verhaal zal zijn.
When people ask her how was her first night.
Als mensen haar vragen hoe was je eerste nacht, je huwelijksnacht.
She would say, well, on a scale from 0 to 10.
Nou, op een schaal van 0 tot 10.
It was a 7.4.
Was hij 7.4.
Now, if you're a parent.
Als je een ouder bent.
When your first child comes.
Als je eerste kind komt.
You're just overwhelmed of how vulnerable they are.
Dan ben je gewoon overweldigd met hoe kwetsbaar ze zijn.
And you just want to keep them from the harsh realities of this world.
En je wilt ze gewoon beschermen van de harde realiteit van deze wereld.
But actually, if that's all you did.
Maar eigenlijk, dat is alles wat je gedaan hebt.
Two things would happen.
Als dat als je dacht dat het zou doen, dan zouden er twee dingen gebeuren.
They probably wouldn't grow up.
Dan zouden ze waarschijnlijk niet opgroeien.
And they would probably never really have a ministry.
En ze zouden waarschijnlijk ook niet echt een bediening hebben.
Because this world is filled with harsh realities.
Want deze wereld is gevuld met harde werkelijkheden.
I remember right after the wedding.
Ik herinner me vlak na de bruiloft.
I left for the Philippines.
Toen ging ik weg naar de Filipijnen.
And when I got there, we landed in a hurricane.
En toen ik daar kwam, toen landden we midden in een orkaan.
And from Manila, we could see Mount Pinatubo.
En vanuit Manila konden we de berg Pinatubo zien.
Which was about to blow its top.
Die ongeveer zijn dak eraf zou blazen op dat
so
moment.
So I called my wife.
Dus ik belde mijn vrouw.
She said, "How is it?"
Ze zei, "Hoe is het?"
I said, "We're having a hurricane."
Nou, we hebben een orkaan.
And I think the United States is about to lose Clark Air Force Base.
En ik denk dat Amerika ongeveer hun luchtbasis Clark gaat verliezen op dit moment.
That actually happened.
En het is ook echt gebeurd daarna.
The lava went down and totally took over the whole base.
De lava die heeft de hele militaire basis overgenomen, zeg maar.
Solve that problem.
Het heeft dat probleem ook weer opgelost.
But the harsh realities are not just the physical calamities of this world.
Maar de harde werkelijkheden zijn niet alleen de fysieke rampen, natuurrampen van deze wereld.
Actually, I think the worst ones are spiritual.
In feite denk ik dat de ergste harde werkelijkheden geestelijk zijn.
When you think about this world.
Als je nadenkt over deze wereld.
Do you ever wonder what God thinks?
Heb je ooit eens afgevraagd wat God denkt?
How does he view what's going on?
Hoe ziet hij de dingen die aan de hand zijn?
What would his concern be?
Wat zouden zijn zorgen zijn?
You actually have an answer for that.
Je hebt daar in feite echt een antwoord op.
It's in John 17.
En het staat in Johannes 17.
We call it the high priestly prayer.
We noemen dat het hoge priestelijk gebed.
The Lord is about to leave behind the 11.
En de Heer is staat op het punt om zijn 11 achter te laten.
Jesus had already lost one of his disciples.
Jezus had al een van zijn discipelen verloren.
Who was it that filled the heart of Judas to betray Christ?
Wie was het die het hart van Judas, die Jezus verriet, vervulde?
It was Satan.
Dat was Satan.
And he's going to go to the Father.
En Jezus was dan op het punt om naar de Vader te gaan.
And what you see is his heart and his concern on those 11 now.
En wat je ziet in dat hogepriesterlijk gebed is zijn hart en zijn zorgen over die 11.
And those who follow after him.
En diegenen die na die 11 zouden volgen.
Namely us.
Namelijk wij. And
I think what you see here is your heavenly Father's picture of you and his concern for you.
Ik denk dat wat je hier ziet in dit gebed is een beeld van jouw hemelse Vader en zijn zorgen, zijn betrokkenheid met jou.
So what's he praying for?
Dus waar bidt hij dan voor?
John 17.
Johannes 17.
Let's look first at just verse 13.
Laten we eens kijken naar alleen vers 13.
Hey, you're growing.
This thing got slain in the spirit. Thank you.
Verse 13. Go ahead and read it. Yeah.
Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.
I wish we could just stop there.
Ik wou dat we daar gewoon konden stoppen.
And say this is the whole message.
Dat ik kon zeggen, nou, dit is de hele boodschap.
You have a joyful God.
Je hebt een vreugdevolle God.
The joy of the Lord is the fruit of the Spirit.
De vreugde van God is ook een vrucht van de Geest.
And he really wants his joy made full in you.
En hij wil dat zijn blijdschap vol wordt in jou.
Think of the Christian walk as a joyful experience.
Denk aan de christelijke wandel als een vreugdevolle ervaring.
And it really should be.
En zo zou het ook moeten zijn.
But that's an internal order of my life.
Maar dat is een interne orde in mijn leven.
Unfortunately, it's not always like that outside of myself.
Helaas, buiten mijzelf is dat niet altijd de realiteit.
In this world, you will have tribulations.
In deze wereld zul je verdrukkingen hebben.
But my peace I give unto you.
Maar ik geef je mijn vrede.
Not as the world gives.
Niet zoals de wereld die geeft.
But this peace is an internal order in our life.
Maar die vrede, dat is een interne orde in ons leven.
The fruit of the Spirit is something you can have in your life, regardless of the circumstances.
De vrucht van de Geest is iets wat je in je leven kan hebben, ongeacht de omstandigheden.
So this is what God wants for all of His children.
En dit is wat God wil voor al zijn kinderen.
But we live in a fallen world.
Maar we leven in een gevallen wereld.
And so read verses 14 through 19.
Dus dan lees ik vers 14 tot 19. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En gelijk u mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
Now here's the first concern of our Lord.
En hier is de eerste punt van zorg van onze Heer.
That we be kept from the evil one.
Dat we bewaard mogen worden van de boze.
And like I as a father would want to keep my child from the harsh realities.
En net zoals ik als een vader mijn kind wil beschermen voor de harde werkelijkheden.
That's not really going to happen.
Dat gaat niet gebeuren.
If God, that was the case, then we would come to Christ and God would just take us home.
Als dat het geval zou zijn, als op het moment dat we tot Jezus komen en tot bekering komen, dan zou de Vader ons wel wegnemen.
In this world you will have tribulations.
Maar nee, in deze wereld zul je verdrukkingen hebben.
But his concern is that we be kept from the evil one.
Maar zijn zorg is dat we bewaard mogen worden van de boze.
He is the God of this world.
Hij is de God van deze wereld.
The Lord referred to him as the ruler of this world.
De Heer die refereerde aan Satan als de heerser, de overste van deze wereld.
John says the whole world lies in the power of the evil one.
En Johannes zegt de hele wereld ligt in de macht van de boze.
And in our Western world, we're not always even aware of that.
En in onze westerse wereld zijn we daar niet altijd zo bewust van.
I wasn't for years.
Ik ben daar voor jaren niet bewust van geweest.
Twenty-some years I lived as a natural person.
Voor ongeveer 20 nog wat jaar heb ik als een natuurlijk mens geleefd.
I was an aerospace engineer.
Ik was een ruimtevaart engineer.
I was a religious non-believer.
Ik was een religieuze niet-gelovige.
I went to church.
Ging naar de kerk.
But I didn't know the Lord.
Maar ik kende de Heer niet.
And in my 20s I came to know Christ in a personal way.
En in mijn 20er jaren heb ik Jezus persoonlijk leren kennen.
And before that I thought there was a natural answer for everything, natural explanation.
En daarvoor dacht ik dat overal een natuurlijke uitleg voor moest bestaan.
That is not true.
Dat is niet waar.
And I learned all about this fallen world we're living in.
En ik heb allerlei dingen geleerd over de gevallen wereld waar we nu in leven.
And the struggle I was having with my own flesh.
En de worsteling die ik aan het hebben was met mijn eigen vlees.
That wasn't hard to convince me of that one.
En dat was niet moeilijk om mij daarvan dat te overtuigen.
It becomes very obvious, doesn't it, when you become a Christian?
Want dat is heel duidelijk op het moment dat je een Christen wordt.
You kind of battling yourself and battling the world around you.
Die strijd in jezelf en die strijd in de wereld om je heen.
But nobody really told me about the kingdom of darkness.
Maar niemand heeft me eigenlijk verteld over het koninkrijk van de duisternis.
And I actually discovered that kind of slowly.
En ik heb dat eigenlijk langzaamaan maar ontdekt.
I didn't learn much about it in seminary.
Ik heb er op de Bijbelschool niet zoveel over geleerd.
But when I got involved in ministry,
maar toen ik de bediening instapte,
God started to send some hurting people to me.
Toen begon God verwonde mensen naar mij toe te sturen.
And by and large, I would kind of get stuck. I didn't really know quite how to help them.
En langzaam maar zeker raakte ik eigenlijk vast en wist ik niet hoe ik die mensen verder kon helpen.
We had a man in our church.
We hadden een man in onze gemeente.
He was a pain in the neck to himself and his wife and kids.
En hij is echt een, ja, hoe moet ik zeggen, een. Hij bezorgde koppijn voor aan zichzelf, aan zijn vrouw en aan zijn kinderen.
And one day he came to me and said, Pastor.
En hij kwam vandaag naar mij toe en zegt, voorganger.
I've got this voice in my head.
Ik heb die stem in, zo'n stem in mijn hoofd.
Really? Not only didn't I know what that was.
En het was niet alleen zo dat ik niet wist wat dat was.
I wouldn't have known what to do about it.
Ik had ook niet eens geweten wat ik er aan zou moeten doen.
And so I watched his marriage fall apart.
Dus ik zag hoe zijn huwelijk uit elkaar viel.
And his family go away from the church.
En dat zijn gezin de kerk verliet.
You know, it's painful to recall that.
En het is echt pijnlijk om dat dat te herinneren.
Because if I had known then what I know today.
Maar als ik toen had geweten wat ik nu weet.
I'm confident with God that I could have sat down and helped him get out of that.
Ik heb nu het vertrouwen in God dat ik met ze had kunnen neerzitten en dat ik ze eruit had kunnen helpen.
I remember at the same church there was a family who had adopted 7 children.
In die gemeente was ook een gezin wat 7 kinderen had geadopteerd.
They were from 3 different families.
Uit 3 verschillende gezinnen.
2 of them were sisters.
2 van hen waren zussen.
One appeared to be retarded.
En 1 bleek geestelijk gehandicapt te zijn.
And yet it didn't seem like normal retardation.
Maar het leek niet op normale handicap.
The other one was a very small young girl who just never said anything.
En de andere was een klein jong meisje die nooit zoveel zei.
And I was shocked when I found out she was having sex with another boy in the family.
En ik was geschokt toen naar boven kwam dat ze seks had met een andere jongen in dat gezin.
And her sister, every time we would pray in church, she would get up and leave.
En elke keer als we gingen bidden in de gemeente, stond die zus op en die vertrok.
In my own mind, I said, there's some kind of a spiritual battle here.
En in mijn gedachten was er iets dat tegen me zei, je moet hier een geestelijke strijd bezig zijn.
I even went over to the school with the mother to talk with the teacher about this young girl.
En ik ging naar de school met een moeder om met een leraar over dit jonge meisje te praten.
Her educational level was about the second grade.
En haar onderwijsniveau was ongeveer second grade.
But even the psychologist said, there's something different about her.
Maar de zelfs psycholoog die zei, er is iets anders aan haar.
Mostly retarded children, they struggle uniformly in their life.
De meeste kinderen met een achterstand, die worstelen op alle gebieden van hun leven.
But she would have childlike behavior sometimes, like adult behavior.
Maar zij had soms kinderlijk gedrag en soms heel volwassen gedrag.
And then her sister, we found out, was doing this at her home.
En toen ontdekten we dat haar zus datgene dus deed in haar gezin met de.
So we called the two in, the boy and the girl.
Dus we riepen die jongen en dat meisje riepen we naar binnen.
And I asked the mother to come by.
En ik vroeg de moeder om erbij te komen.
The boy had a tendency to run away.
En de jongen had de neiging om weg te rennen.
So my youth pastor was going to talk to the two young people.
Dus mijn jeugdleider die zou gaan praten met die twee jonge mensen.
While I told the mother.
Terwijl ik met de moeder zou vertellen.
And then we were going to bring them together.
En ze zouden hen daarna samenbrengen.
The primary reason was I was afraid the boy would run away again.
En de belangrijkste reden was dat ik bang was dat de jongen weer weg zou rennen.
When I told the mother, she couldn't face it.
Als ik de moeder zou vertellen dat ze er niet mee om zou kunnen gaan.
And before we could get them together, she actually left.
En voordat we begonnen, toen vertrok ze.
And so I brought the two young kids to see me.
Dus ik bracht die twee jongens, die jongen en dat meisje naar mij toe, dat ze mij zouden zien.
The boy was very remorseful. He was really broken.
En de jongen die had echt spijt, echt berouw. Hij was gebroken.
But this very quiet little girl sat and looked at me.
Maar dat kleine stille meisje die zat daar en hij keek naar mij.
And when I told him that I told their mother.
En toen ik hen vertelde dat ik het aan hun moeder verteld had.
She said, "You stupid."
En toen zei ze, jij stommeling.
So I told the boy, I said, I can see your repentance and you're free to leave.
En ik zei tegen die jongen, oké, ik kan jouw berouw zien en je bent vrij om te gaan.
But all of a sudden I had a demonic force come out of this young girl.
Maar ineens kwam er een demonische kracht uit dat jonge meisje.
I called my secretary in.
En ik riep mijn secretaris naar binnen.
And we worked with her for a couple of hours.
We hebben een paar uur zijn met haar bezig geweest.
And I think we actually succeeded in leading her to Christ.
En ik denk dat we er werkelijk in geslaagd zijn om haar tot Jezus te leiden.
The problem in this case was the mother would never agree with us or believe us.
Het probleem in dit geval was dat de moeder het nooit zou geloven of het er mee eens zou zijn.
And I realized that's kind of a problem in a lot of our churches.
En ik besef dit is eigenlijk een probleem in heel veel van onze kerken.
We just really haven't been prepared to really deal with this in our lives.
We zijn eigenlijk niet voorbereid om hier in onze levens mee om te gaan.
Some things it's better just to ignore it.
En soms is het gewoon beter het te negeren.
Or to think we as Christians can't have a spiritual problem.
Of dat we soms denken we van nou, wij als christenen wij kunnen geen geestelijk probleem
hebben. But
that's
not true.
Maar dat is niet de waarheid.
That's why the Lord is praying.
Dat is waarom de Heer hier bidt.
That's why we have to put on the armor of God.
Dat is waarom we de wapenrusting van God.
Why we have to take every thought captive to the obedience of Christ.
En dat is waarom we elke gedachte krijgsgevangenen moeten maken en brengen onder de gehoorzaamheid.
But I felt so ill-equipped to help people.
Maar ik voelde me zo slecht toegerust om die mensen te helpen.
Then God called me to teach at the seminary.
En toen riep God me om les te geven op de Bijbelschool.
And I began a class to try to address these issues.
En ik begon een cursus om deze zaken eigenlijk bespreekbaar te maken.
And it grew and doubled almost every year.
En het groeide en het verdubbelde eigenlijk bijna elk jaar.
Then my wife and I went through a very broken experience.
En toen hebben mijn vrouw en ik een ervaring gehad die ons echt brak.
She went in for a surgery for her eyes.
En ze ging naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar ogen.
And she came out fearful.
En ze kwam angstig naar buiten.
And that triggered off 15 months of the darkest period of our life.
En dat was de start zijn voor 15 maanden van werkelijk de donkerste periode in ons leven.
What was interesting was that I was helping young people all over the campus.
En wat interessant was dat ik jonge mensen aan het helpen was over de hele universiteit.
But my family started to go down.
Maar mijn eigen gezin die begon naar beneden te gaan.
My son at that time was in the ninth grade.
En mijn zoon in die tijd was in de 9e klas.
And he was in a high school of about 2000 students.
Hij was op een middelbare school van ongeveer 2000 studenten.
And he went out for soccer.
En hij ging voetbal spelen.
And he was the only freshman that made the soccer team.
En hij was de enige brugpieper die het voetbalteam haalde.
Actually, he started at left wing.
En hij begon op de linkervleugel.
And the coach is just thinking, wow, I got this kid for another 3 years.
En die coach die denkt, wow, ik heb die jongen nog 4 jaar, nog 3 jaar hier.
Carl never played competitive sports again.
Carl heeft nooit meer competitiesport gespeeld daarna.
It just really hurt him to see his mother suffer like that.
Het heeft hem zo pijn gedaan om zijn moeder zo te zien lijden.
My daughter had a tendency to kind of stay away.
Mijn dochter heeft een beetje de neiging om weg te blijven.
She wasn't sure whether or not she could handle it if her mother died.
En zij wist niet zeker of ze het wel aan zou kunnen als haar moeder zou sterven.
And for 15 months she really couldn't function as a mother and a wife.
En voor 15 maanden kon mijn vrouw niet echt functioneren als een moeder en een vrouw.
I felt like a modern day Job.
En ik voelde me als een moderne, een hedendaagse Job.
I even had 3 of his friends show up to help me out.
Ik had zelfs 3 van Job's vrienden bij, die kwamen erbij om me te helpen.
And it all changed in one day.
En het is allemaal in 1 dag veranderd.
We had a day of prayer on campus.
We hadden een dag van gebed op de universiteit.
All I had to do was emphasize prayer in my classes.
En alles wat ik moest doen was gebed benadrukken in mijn cursus, in mijn klas.
But I was delayed on campus.
Maar ik was opgehouden op de universiteit.
And I taught at the graduate level.
Ik was blijven hangen dus. En ik gaf les op het gevorderde niveau.
But the undergraduate students were all taking communion that night on the gym floor.
Maar de jongere studenten die waren allemaal avondmaal aan het houden op de in de gymzaal.
I just went down and sat with them on the floor.
En ik ging met hun, ik zat op de vloer.
And took communion.
En ik nam het avondmaal met ze.
Maybe one of the loneliest moments of my life.
Het was misschien een van de meest eenzame momenten van mijn leven.
We literally had been stripped down to nothing.
En we waren werkelijk uitgekleed tot we helemaal niks meer van ons over was.
I'd had a house, but I lost it.
Ik had een huis, maar ik verloor het.
Because of medical expenses.
Door de medische kosten.
And I can honestly say, not once did I ever question God or get mad at Him.
En ik kan je heel eerlijk zeggen, ik heb niet één keer getwijfeld aan God of ben niet één keer boos geworden op Hem.
And I really thank God for that.
En ik dank God daar echt voor.
In the middle of that whole period of time.
In het midden van die hele periode van tijd.
We lost the man in my department who taught pastoral counseling.
Verloren we de man die in mijn pastoraat, zeg maar, die pastorale counseling les gaf.
And the department was my responsibility.
En dat die afdeling, dat was mijn verantwoordelijkheid.
So the dean asked if I could switch over and teach that.
Dus de decaan die vroeg of ik kon overstappen en of ik dat pastorale counseling les kon geven.
And I thought, great, I got a wife I can't fix.
En ik dacht, geweldig, ik heb een vrouw die ik niet kan maken.
It was a career move I probably wouldn't have normally made even myself.
En het was een carrière switch die ik eigenlijk uit mezelf nooit had gemaakt.
But here I am on the gym floor.
Maar hier zit ik op de zaal van die gymvloer.
And if God ever spoke to me, He did there.
Sorry?
If God ever spoke to me, He did there.
En als God ooit in mijn leven gesproken heeft, dan was het dat moment.
It was the essence of, like, Neil, there's a price to pay for freedom.
In essentie was het, Neil, er is een prijs die betaald moet worden voor vrijheid.
It cost my son his life.
Het kostte mijn zoon, Jezus, het leven.
Are you willing to pay the price?
Ben jij bereid om die prijs te betalen?
I said, Lord, if that's the reason, I'm willing.
Ik zeg, Heer, als dat de reden is, dan ben ik bereid.
But this is all happening because of some stupid thing I'm doing, then I'm not.
Maar als het alleen maar allemaal gebeurt omdat ik met iets stoms bezig ben, dan ben ik niet bereid.
But I left there, I knew it was over with.
En ik vertrok uit die gymzaal en ik wist dat het voorbij zou zijn.
And within a week, my wife woke up one night and said, I slept last night.
En binnen een week gebeurde het dat mijn vrouw wakker werd en zei, wow, ik heb vannacht geslapen.
For the first time in 15 months.
Voor de eerste keer in 15 maanden.
And she never looked back.
En ze heeft nooit teruggekeken.
Never had one revisit of that whole experience.
Ze heeft nooit één keer een terugval gehad van die hele ervaring.
That was the birth of Freedom in Christ Ministries.
Dat was de geboorte van Vrijheid in Christus, de bediening Vrijheid in Christus.
God brought me to the end of my resources.
God bracht mij aan het einde van mijn eigen hulpbronnen.
So I could discover His.
Zodat ik zijn hulpbronnen kon
There's ontdekken. Nobody in here that knows any better than I do.
Er is hier niemand die beter weet dan ik het weet.
That I can't set a captive free.
Dat ik een gevangene niet vrij kan zetten.
I can't bind up the brokenhearted.
Ik kan de gebrokenen van hart niet verbinden.
Only God can do that.
Alleen God kan dat doen.
And that was actually the best thing that ever happened to me.
En dat was eigenlijk het beste wat er ooit met mij gebeurd is.
And my ministry has gone on from there.
En vanaf daar is mijn bediening een start genomen.
But my passion was to say we have to have a complete answer.
Maar mijn passie was om we moeten een compleet antwoord zien te vinden.
People don't have physical or mental or social or spiritual problems.
Mensen hebben geen fysieke of sociale of mentale of emotionele problemen.
They have a life problem.
Ze hebben een levensprobleem.
You don't have a sex problem or alcohol problem or drug problem.
Je hebt geen seksueel probleem of alcoholprobleem of drugsprobleem.
You have a life problem.
Je hebt een levensprobleem.
That won't solve it by stop drinking or smoking.
En het zal niet opgelost worden door te stoppen met drinken of roken.
In fact, you just took away somebody's means of coping.
In feite, dan neem je juist iemands middelen om met het levensprobleem te dealen, neem je daarmee weg.
You've got a whole God who deals with the whole person.
Je hebt een complete God die bezig gaat met de complete persoon.
Who takes into account all reality all the time.
En die de hele werkelijkheid, de hele tijd, die daar rekening mee houdt.
But the thing that was left out of my teaching and understanding.
Maar het ding wat uit mijn begrip en uit mijn onderwijs niet aan bod kwam.
That there is not just a natural world, there is a spiritual world.
Het was dat het niet alleen een natuurlijke wereld is, maar dat er ook een geestelijke wereld is.
And that helped me understand the battle that is going on for people's minds.
En dat hielp mij de strijd te begrijpen die er in de gedachten van mensen plaatsvindt.
It's also important to realize that we have a whole gospel.
En het is ook belangrijk om te realiseren dat we een compleet evangelie hebben.
Jesus didn't come to just die for my sins.
Jezus kwam niet alleen om voor mijn zonden te sterven.
He came to give us new life in Christ.
Hij kwam om ons nieuw leven in Christus te geven.
But he also came to undo the works of Satan.
Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken.
If you want a whole gospel, it has to include all three.
En als je een vol evangelie wil hebben, dan moet het alle drie aspecten in zich hebben.
Thank God that we're forgiven.
Dank God dat we vergeven zijn.
But we also have that new life.
Maar we hebben ook dat nieuwe leven.
That you're not in Adam, you're in Christ.
Dat je niet in Adam bent, maar in Christus.
You're a new creation in Christ.
Je bent een nieuwe schepping in Christus.
And that Jesus came to undo the works of Satan.
En dat Jezus kwam om de werken van de duivel te verbreken.
That he's disarmed.
Dat de duivel ontwapend is.
Now that has everything to say with that little battle that's going on in your mind.
Dat heeft alles te maken met die kleine strijd. Of kleine, die strijd die bezig is in jouw gedachten.
Because we have been told in 1 Timothy chapter 4 verse 1.
Want er wordt ons verteld in 1 Timothy hoofdstuk 4 vers 1.
That in latter days people will fall away from the faith.
Dat in de latere dagen mensen van het geloof zullen afvallen.
Paying attention to deceiving spirits.
Omdat ze aandacht zullen geven aan leringen van boze geesten.
And that's going on all over the world.
Misleidende geesten. En dat is er over de hele wereld nu bezig.
Unfortunately, it's affecting a lot of Christians too.
En helaas heeft het ook heel veel effect op heel veel christenen.
Someone think that little voice in their head is God, and it's not.
Sommigen denken dat die stem in hun hoofd, in hun gedachten, dat het God is, terwijl het niet zo is.
And good people can be deceived.
En zelfs ook goede mensen kunnen misleid worden.
And so you can see why this is the first concern of our Lord.
Dus je kunt zien waarom dit het eerste punt van zorg is van onze Heer.
That we be kept from the evil one.
Zodat we bewaard worden van de boze.
Now, at least you think he's talking about just the 11.
Als je denkt dat hij het alleen maar over die 11 discipelen van hem heeft.
Look at verse 20.
Kijk naar vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven.
Now that's all of us.
En dat zijn wij allemaal.
But here's the second concern, verse 21.
Maar hier is het tweede punt van zorg, vers 21. Opdat zij allen één zijn, gelijk u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt.
So here's the concern of our Lord, that we would all be one.
En hier is het punt van zorg van onze Heer, dat we allemaal één zouden zijn.
Now if you were the enemy and you wanted to stop God's plan, what would you do?
Als jij de vijand was en je zou Gods plan willen stoppen, wat zou je dan doen?
I know what I do.
Ik weet wel wat ik zou doen.
Because I know what the devil is doing.
Want ik weet wat de duivel aan het doen is.
First of all, I try to divide your mind.
Ik zou eerst je gedachten proberen te verdelen.
Because a double-minded person is unstable in all their ways.
Want een iemand met verdeelde gedachten, die is instabiel zijn hele leven, in al zijn wegen.
Then I would try to divide your marriage.
En daarna zou ik proberen je huwelijk uit elkaar te krijgen.
Because a house divided against itself cannot stand.
Want een huis dat verdeeld is tegen zichzelf zal geen stand houden.
Then I would try to divide the body of Christ.
En daarna zou ik het lichaam van Christus proberen te verdelen.
Because united we stand, but divided we fall.
Want eensgezind staan we, maar verdeeld vallen we.
But thankfully I found out here in Holland.
Maar gelukkig heb ik ontdekt hier in Nederland.
That all of our Christians are single-minded.
Dat alle de christenen hier één van geest zijn. Niet onverdeeld zijn van verstand.
All of their marriages are one in Christ.
Alle huwelijken zijn perfect in Christus.
And the church is just one great happy family.
En de kerk is één groot gelukkig gezin. Halleluja.
And we're all working together in unity.
En we werken allemaal samen in eenheid. You have really discernment of spirits. It's great.
But isn't that sad?
Is dat niet verdrietig, droevig?
Everything I said is possible.
Alles wat ik zeg is mogelijk.
We're like blindfolded warriors.
We zijn als geblinddoekte strijders.
We don't know who our enemy is.
We weten niet wie onze vijand is.
So we strike out at ourselves and each other.
Dus we slaan maar een beetje naar onszelf en naar elkaar.
And the devil's having a field day.
And the devil what?
The devil's having a field day. He's having a good time.
En de duivel die is zich blij te maken.
But this is a winnable war.
Maar dit is een oorlog die te winnen is.
What is the basis for our unity?
En wat is de basis van onze eenheid?
Is it common belief?
Is het gedeeld gezamenlijk geloof?
Do we all have to have the same doctrine?
Moeten we allemaal dezelfde doctrine, dezelfde leer hebben?
It'll never happen.
Dat zal nooit gebeuren.
I've been married for almost 41 years.
Ik ben married.
Married. I'm married. I've been married 41 years.
Ik ben al 41 jaar getrouwd.
You didn't believe it?
I was astonished.
Thank you very much.
You look so young. You look 35.
Yeah, well, you can easily believe a lie, you know. And we have a oneness in our marriage.
En we hebben een eenheid in ons huwelijk.
But we still don't agree on everything.
Maar we zijn nog steeds niet overal over eens.
I don't think it'll ever happen.
Ik denk ook niet dat het ooit zal gebeuren.
But it doesn't have to happen for us to be one in Christ.
Maar het hoeft niet te gebeuren voor ons om één te zijn in Christus.
If you think unity is based in common doctrinal beliefs.
Als jij denkt dat eenheid gebaseerd is op een gezamenlijke doctrine van geloofsleer.
Church will never be united.
Dan zal de kerk nooit verenigd zijn.
Actually, if you look at this verse again.
In feite, als je opnieuw naar dit vers kijkt,
it would look as though he's saying,
dan lijkt het alsof hij zegt,
the world would know us if we dwelt together in unity.
The
world would know us if we dwelt together in unity.
Dat de wereld zal ons kennen als wij samen wonen in eenheid.
I don't really think that's what he's teaching.
Ik geloof niet dat het is wat hier staat.
I think what he's teaching is.
Ik geloof dat wat hij zegt dat het is.
Is that the world would know us if we abide in Christ.
Dat de wereld ons zal kennen als we in Jezus blijven.
And unity is just the evidence of that.
En dat de eenheid gewoon het bewijs daarvan is.
That's why Paul says, be diligent to preserve the unity of the Spirit.
Dat is waarom Paulus zegt, wees ijverig om de eenheid van de geest te bewaren.
In one sense, it's already here.
In zekere zin is die eenheid er al.
Now, if you were there yesterday, you would have seen that.
En als je er gisteren was geweest in de conferentie, had je dat gezien.
Once we get people united in Christ.
Op het moment dat we mensen verenigd in Christus krijgen.
We start to realize we're all brothers and sisters in Christ.
Dan beginnen we te beseffen dat we allemaal broers en zussen zijn in Jezus.
That unity of the Spirit is already there.
Dat de eenheid van de geest er al is.
And so what happens at the end of the day?
En wat gebeurt er aan het einde van de dag?
When people have gotten right with God?
Als mensen recht zijn komen te staan tegenover God?
Even though there are all kinds of varieties of denominations and churches present.
Ondanks dat er allemaal verschillende soorten variëteit aan mensen was, verschillende kerken en denominaties aanwezig waren.
You could just sense the oneness.
Je kon de eenheid gewoon aanvoelen.
Everybody wanted to celebrate.
Iedereen die wilde gewoon die eenheid vieren.
And but that's the key then is to get people back into a righteous relationship with God.
Maar de sleutel is om iedereen in een rechtvaardige relatie tot God te brengen.
I've been helping hurting people all over the world.
En ik heb over de hele wereld verwonde mensen.
But many years ago now, I started to see something.
Maar sinds een aantal jaren begon ik dingen te zien.
They all had one thing in common.
Ze hadden allemaal één ding gemeen.
None of them knew who they were in Christ.
Niemand wist wie ze waren in Christus.
And they were all getting their identity out of I'm an American or a Baptist or a Republican or.
Ze haalden hun identiteit allemaal uit het feit dat ik ben een Amerikaan of ik ben een Baptist of ik ben een Republikein.
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God.
Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden.
Why weren't they sensing that?
En waarom ervaren ze dat niet?
If the Holy Spirit is bearing witness with my spirit, then I'm a child of God.
Als de Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben.
Why weren't they aware of that?
Waarom waren ze dan niet bewust van?
The good news is, once we help resolve their conflict.
Het goede nieuws is dat als we eenmaal geholpen hebben hun conflict op te lossen.
And find their freedom in Christ.
En geholpen hebben om hun vrijheid in Jezus te vinden.
It was there.
Dan was het er ineens.
Now, what problem I see all over the world?
What?
One problem I see all over the world.
Er is één probleem wat ik zie over de hele wereld.
We got great opportunities to grow in our faith.
We hebben geweldige gelegenheden, mogelijkheden om te groeien in ons geloof.
All kinds of books and TV and radio programs.
Allemaal soorten boeken, TV en radioprogramma's.
And no opportunities to repent.
Maar geen gelegenheden om te bekeren.
And what happens if there's no repentance?
En wat gebeurt er als er geen bekering is, geen berouw is?
No change.
Geen verandering.
No real connection to God.
Geen werkelijke connectie met God.
Even though you're a Christian,
ondanks dat je een Christen bent,
you'll act like you're not.
Je zult doen alsof je het niet bent.
Because you're going to do the same old things you've always done.
Want je doet dezelfde dingen die je altijd al gedaan hebt.
But repentance would change all of that.
Maar bekering zou dat allemaal veranderen.
And that's why our ministry is reconciliation.
En dat is waarom onze bediening verzoening.
When you reconcile people to God,
als je mensen verzoent met God,
you remove the enmity that exists between two parties.
Dan verwijder je de vijandschap die bestaat tussen twee partijen.
But as long as you hang on to your bitterness and your pride and your rebellion,
maar zolang je vasthoudt aan je bitterheid, aan je trots, aan je rebellie,
you'll never experience who you are in Christ.
Zul je nooit ervaren wie je bent in Jezus.
Even though it's true.
Ondanks dat het waar is.
And so it's our work to get people back into that righteous relationship with God.
Dus ons werk is het om die mensen om de mensen terug te krijgen in een rechtvaardige relatie tegenover God.
And when that really happens.
En als dat werkelijk gebeurt.
There's a oneness in your mind, in your marriage, in your ministry.
Er is een eenheid in je gedachten, in je huwelijk en in je bediening.
You know, our ministry has taken off so well in the United Kingdom.
Onze bediening is zo goed aangekomen eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk.
We have well over 1500 churches that are doing a discipleship counseling in the church.
We hebben meer dan 1500 kerken die een discipelschapscounselingprogramma draaien in hun gemeente.
The whole purpose that is to get people established alive and free in Christ.
Het hele doel van het programma is om mensen levend en vrij te krijgen in Jezus.
And these churches are all ready for the next step.
En die kerken zijn allemaal klaar voor de volgende stap.
Now we can help your marriage and your whole ministry.
Nu kunnen we je huwelijk helpen en je hele bediening.
But the vision is to go beyond that.
Maar de visie is om nog verder te gaan dan dat.
What about your community?
Hoe zit het met je gemeenschap waarin je woont?
But we're not going to be salt and light in our communities if we got unresolved issues in our own lives.
Maar we zullen geen zout en licht zijn in onze gemeenschap als we nog onopgeloste problemen hebben in ons eigen leven.
You cannot impart to others what you don't possess yourself.
Je kunt niet aan anderen overdragen wat je zelf niet bezit.
And so people in bondage can only help people, you know, cope in their bondage.
People in bondage.
People who are in bondage can only help people just cope in their bondage.
Mensen die zelf nog in gebondenheid leven, kunnen alleen maar andere mensen helpen om de gebondenheid die ze hebben te verdragen.
And it's for freedom that Christ set us free.
Maar Jezus heeft opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
And so all we're doing is to work with God to help him what he wants to see established in all of his children.
Alles wat we doen is dat we samenwerken met God zodat we hem helpen om te grondvesten wat hij in alle zijn kinderen wil bewerken.
Does Christ want you free?
Wil het Jezus dat je vrij bent?
Absolutely.
Absoluut.
Sure, can you be?
Kan je vrij zijn?
Of course.
Natuurlijk.
You've got to want to be though.
Maar je moet het wel willen zijn.
So here's the second concern that we would all be one in Christ.
Dus hier is het tweede punt van zorg van Jezus, dat we allemaal één zullen zijn in hem.
Let's skip to the last verse.
Laten we gaan naar het laatste vers.
Verse 26.
Vers 26. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt in hen zal zijn en ik in hen.
And here's our goal.
En hier is ons doel.
To become like Christ.
Te worden als Jezus.
The goal of our instruction is love.
Het doel van al het onderwijs, alle vermaning is liefde.
The fruit of the Spirit is love.
Het vrucht van de geest, de vrucht van de geest is liefde.
You know my disciples for their love.
Je zult mijn discipelen herkennen aan hun liefde.
The major problem we have in Christian education.
En het grootste probleem wat we hebben in een christelijk onderwijs.
We make knowledge an end in itself.
We maken kennis een doel op zichzelf.
And all you end with arrogant people.
En alles wat je daarmee krijgt is arrogante mensen.
You can know theology perfectly.
Je kunt perfect alle theologie kennen.
And be arrogant.
En arrogant zijn.
But you can't know God and be arrogant.
Maar je kunt niet God kennen en arrogant zijn.
Which indicates something is very wrong.
En dat laat ons zien dat er eigenlijk iets heel erg mis is.
And part of the problem is we think knowledge or truth is an idea.
En deel van het probleem is dat we denken dat kennis of waarheid een idee is.
Go back again, look at verse 17.
We gaan even terug en we kijken naar vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid.
Are you sanctified in an idea?
Word je geheiligd in een idee?
Or in a book?
Of in een boek?
You are not.
Nee.
You're sanctified in Christ.
Je wordt geheiligd in Jezus.
But see, Christ is the Word.
Maar Jezus is het woord.
He is the truth.
Hij is de waarheid.
Truth is not an idea, it's a person.
Waarheid is niet een idee, maar een persoon.
You only can be sanctified in Christ.
Sorry?
You can only be sanctified in Christ.
Je kunt alleen maar in Jezus geheiligd worden.
And we look at truth as just some kind of basis for knowledge.
We kijken naar waarheid. Alleen maar als een soort basis voor kennis.
And then you can know all about God.
En dan kun je allemaal dingen weten over God.
But not know him at all.
Maar God helemaal niet kennen.
And the more you know the truth should set you free.
En hoe meer je de waarheid kent, hoe meer de waarheid je vrij zal maken.
But you're only free in Christ.
Maar je bent alleen maar vrij in Christus.
You know, I close with the story.
Het einde een beetje van het verhaal.
It's the most difficult counseling case I ever had.
Ik zal eindigen met een verhaal. Een van de meest moeilijkste counseling situaties die ik ooit gehad heb.
This girl came to a week-long conference I was doing.
Een meisje kwam naar een conferentie van een week lang die ik aan het houden was.
Maybe she got 10% of what I said.
Misschien heeft ze 10% gepakt van wat ik gezegd heb.
Her eyes were glazed over. And
haar ogen die gingen de hele ruimte een beetje door.
I said, get what you can.
En ze zei, pak gewoon wat je
and
kan.
And I'll meet with you next week.
En dan zie ik je volgende week.
She had been in counseling since she was 19 years old.
En ze zat al in counseling sinds dat je 19 jaar oud was.
Which was about 15 years of counseling.
En dat was ongeveer 15 jaar in totaal.
And I invited her counselor to come in with her that next week on Monday.
En ik nodigde haar pastoraal begeleider uit om die volgende week maandag bij mij mee te komen.
He was a godly man.
En hij was een man die echt van God hield.
But never included the reality of the spiritual world in his counseling.
Maar had nooit de realiteit van de geestelijke wereld in zijn counseling inclusief erbij ingenomen.
And I knew within a short time that she had been richly abused.
En ik wist binnen een korte periode van tijd dat zij overvloedig misbruikt was.
And she had no memory of that.
Maar ze had er helemaal geen herinnering meer van.
Actually, had she almost no memories before the age of 19.
Ze had in feite zelfs bijna helemaal geen enkele herinnering voor haar 19e levensjaar.
So you can only resolve that what you know.
Je kunt alleen maar dat oplossen wat je weet.
So we took the first layer of a big onion off.
Dus we namen de eerste laag van een hele grote ui, daar schilderden we eraf.
But that only led then for her to realize that there was much more. To deal with.
Maar dat leidde alleen maar tot het besef voor haar dat er nog veel meer zaken was die opgelost moesten worden.
And she became known at that time to the counselor and myself what we used to call multiple personality.
En op dat moment gebeurde er eigenlijk wat voor mij en die counselor bekend was als meervoudige persoonlijkheid.
She always feared that, but was never sure of it before.
En ze was er altijd al een beetje bang voor, maar nooit zeker van geweest dat het echt zo was.
But once that was exposed,
nou, op het moment dat dat blootgesteld werd,
we were dealing with little child parts and other types of parts.
Dan moesten we gaan bezig gaan met het delen van een klein kind wat nog in haar was, andere delen.
One of her personalities was still loyal to Satan.
Was still what?
Still loyal to Satan.
Een van haar persoonlijkheden was nog steeds loyaal aan Satan.
And whenever she came out,
en elke keer als die persoonlijkheid naar boven kwam,
she would look right at me.
Keek ze helemaal recht aan.
Never blink an eye.
En zonder één keer haar ogen te knipperen.
Doesn't it bother you that I'm the only one who can look at you?
Zit het je niet dwars dat ik de enige ben die naar jou kan kijken?
That was actually true.
En dat was in feite waar.
All her other personalities would look away.
Al die andere persoonlijkheden die keken weg.
And one time she said,
en één keer zei ze,
don't you know that I could make, go over there and make a phone call?
Weet je niet dat ik daar naartoe kan gaan en ik een telefoontje kan plegen?
And in an hour you would be dead.
En binnen een uur zou je dood zijn.
I said, go ahead, there's the phone.
Ik zei, ga je gang, de telefoon is daar.
And she said, no, I'm not going to do it.
En ze zei, nou, ik doe het niet hoor.
And then I said to her, I said,
en toen zei ik tegen haar,
the God that you serve wants you to sacrifice for him.
De God die jij dient, die wil dat jij offert voor hem.
But the God that I serve sacrificed for me.
Maar de God die ik dien, die offert voor mij.
That was the end of that personality.
En dat was het einde van die persoonlijkheid.
All of the arrogance just disappeared instantly.
En all of die?
All the arrogance. And
al die arrogantie die verdween meteen.
Now think about that.
Denk daarover na.
Think of terrorism in our world today.
Denk eens aan terrorisme in onze wereld vandaag.
The God that they serve.
De God die zij dienen.
Wants them to sacrifice for him.
Willen dat zij gaan offers brengen voor hem.
Do you know what the spirit is behind all of that terrorism, people?
Weet je wat de geest is achter al die terrorisme?
It's all demonic.
Demonisch.
And well, she finally found her freedom in Christ.
En eindelijk vond ze haar vrijheid in Jezus.
And one Christmas there was a little card from her under the Christmas tree.
En één kerst was er een kaart van haar onder de kerstboom.
And we opened it up at Christmas.
En we openen die met kerst.
And she had written something.
En ze had iets geschreven.
And I'll just summarize it.
En ik zal het gewoon samenvatten.
She said, when I was young,
ze zei, toen ik jong was,
I came upon a watch that was broken.
Toen ontdekte ik een horloge die kapot
and
was.
Obviously had been run over by cars.
En er was duidelijk dat er auto's overheen gereden.
When I reached down to pick it up,
toen ik bukte om het op te pakken,
my mother scolded me for such holding such a dirty object.
Toen zei mijn moeder van, ga niet zulke vieze dingen vasthouden.
My brother teased me.
En mijn broer ging me plagen.
It's been run over by cars, he said.
De man die zo auto's over radio.
He said, but as I turned the stem.
Maar toen ik de stem was.
Hè? Stem on the watch, the stem.
Toen ik het ding ging opwinden.
The second hand began to move.
Toen begon die tweede wijzer, die begon te bewegen.
My family was wrong.
Mijn familie zat ernaast.
This watch would still work.
Die horloge werkte nog.
Even though the outside was a piece of junk.
Ondanks dat het aan de buitenkant uitzag als een stuk vuilnis.
The inside still worked.
De binnenkant werkte nog steeds.
The purpose for this watch was to tell time.
En het doel van dit horloge is om de tijd te vertellen.
And it still functioned for the purpose it was created.
En het functioneert nog steeds volgens het doel waarvoor die gemaakt is.
She said, "Thank you, Neil and Joanne."
Dank je, Neil en Joanne.
For picking up the watch.
Dat jullie het horloge opgepakt hebben.
And turning the stem.
En het opgebonden hebben.
You're helping me to see that my outside is damaged.
En jullie helpen mij om te zien dat mijn buitenkant wel beschadigd is.
But my inside is in perfect condition.
Maar dat mijn binnenkant nog steeds in perfecte staat is.
And that's what was made to live with Christ.
En die binnenkant was gemaakt om te leven met Jezus.
And maybe someday even the casing can be repaired.
En misschien op een dag kan zelfs de buitenkant gemaakt worden.
And it has been.
En het is ook gebeurd.
She's whole in Christ.
Ze is compleet geworden in Christus.
I don't think I have to tell you.
Ik denk niet dat ik jullie hoef te vertellen.
That people all over this world have been run over by cars.
Dat er over de hele wereld mensen zijn die over de auto's overreden zijn.
Criticized, abused, rejected, raped.
Bekritiseerd, misbruikt, afgewezen, verkracht.
I actually think that's the purpose for the church.
En ik denk eigenlijk dat dat het doel is van de kerk.
To pick up that watch and turn the stem.
Om dat horloge op te pakken en op te winnen.
But if we want to be a personal answer to this prayer.
Maar als wij een persoonlijk antwoord willen zijn.
We have to learn to do that in truth.
Dan moeten we leren om dat te doen
in
waarheid.
And in unity.
En in eenheid.
And in love.
En in liefde.
That's his prayer.
Laten we bidden.
Let's pray together.
Laten we samen bidden.
Lord, thank you for your love.
Heer, dank u voor uw liefde.
For your presence.
Voor uw aanwezigheid.
For you're here right now.
Want u bent hier op dit moment.
We don't have to invite you to come by.
We hoeven u niet uit te nodigen om langs te komen.
If we don't sense your presence, it's because we've moved.
En als wij uw aanwezigheid niet voelen, is omdat wij bewogen zijn.
But we acknowledge your presence.
Maar we erkennen uw aanwezigheid.
And we say, apart from you, we can do nothing.
We zeggen, buiten u kunnen wij niets doen.
And Lord, we want to be an answer to this prayer.
Heer, wij willen een antwoord zijn op dit gebed.
And so I pray for my friend Christian in this church.
Dus ik bid voor mijn vriend Christian in deze gemeente.
Sanctify them in thy word.
Heilig hen
Thy word is truth.
Uw woord is de waarheid.
Keep her from the evil one.
Bewaar ze voor de boze.
Cause them to grow together in unity.
En laat ze samen groeien in eenheid.
And to grow up in love.
En om op te groeien in liefde.
That we could be an instrument in your hand.
Dat we een instrument kunnen zijn in uw hand.
And become salt and light in this community.
En zout en licht mogen zijn in deze gemeenschap.
And we thank you for it in Jesus' name.
Dank u daarvoor in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
God bless.
I'll see you. Thank you very much. Oké, laten we afsluiten met een lied. De muzikant, laten we afsluiten. Er is altijd een gelegenheid voor gebed. We zullen nu niet mensen naar voren roepen, maar na de dienst, als het gewoon afgesloten wordt, kun je altijd naar voren komen. Er zal een team zijn wat met je gaat bidden. Het hoeft niet lang te zijn, maar doe dat als het nodig is. Doe dat. Ook bid gewoon als je met iemand meegekomen bent. Kun je natuurlijk ook samen gewoon bidden in de zaal. Maar er is altijd de gelegenheid om naar voren te komen en een gebed te krijgen. Oké.